Ik wil beginnen met een gedeelte te lezen uit Efeze 3. Vanaf vers 1. Waar staat: om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. Indien ge maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn der belofte in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover. En het was een hele mond vol, zou ik denken, om onze bespreking van de vijfde bedeling te beginnen. Want daar zijn we inmiddels aan toe. De vijfde bedeling, een bedeling die wij kennen uit de schrift als de bedeling van de genade. En we kennen die naam uit de schrift omdat die naam gebruikt wordt hier in Efeze 3 vers 2. Waar staat: indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. De zaak is dat de huishouding van de genade Gods is de huishouding, de bedeling dus, die volgt op die van de wet. En het is de bedeling waarin wij tegenwoordig leven. Namelijk de bedeling die begonnen is bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Een bedeling overigens die ook anders genoemd wordt in vers 9. Ik heb het wel gelezen, maar ik moet het eerst toelichten omdat de vertaling ons hier in de steek gelaten heeft. Er staat namelijk in vers 9: en allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij. En er staat weliswaar gemeenschap, maar dat is een fout in het manuscript wat gebruikt is voor de Statenvertaling. Want in de betere handschriften staat niet het woord gemeenschap, koinonia, maar er staat oikonomia, namelijk huishouding, bedeling. Oikonomia, daar moet er staan welke de bedeling der verborgenheid zij. Dat is ook niet omstreden wat ik nu zeg. Het is niet een eigen vondst of zo. Integendeel, het is een bekende afwijking van de zogenaamde textus receptus. Maar u mag het van mij weer vergeten. Het gaat erom dat er niet staat de gemeenschap der verborgenheid, maar de bedeling der verborgenheid. En u ziet, men is al vroeg de betekenis van het woord bedeling kwijtgeraakt. En vandaar dat zelfs in sommige handschriften het woord al niet eens meer voorkomt. Maar het zal duidelijk zijn, vooral bij een bespreking van dit hoofdstuk, maar dat ga ik nou niet doen uiteraard. Maar het zal duidelijk zijn dat de apostel Paulus hier de waarheid omtrent de bedeling van de genade Gods naar voren brengt, zoals hij het noemt in vers 2. En diezelfde waarheid noemt hij die van de bedeling der verborgenheid hier in vers 9. Het is dezelfde bedeling die aangeduid wordt hier onder twee verschillende namen. Namelijk de bedeling der genade Gods of ook wel de bedeling der verborgenheid. Die twee dingen horen bij elkaar en ze verklaren elkaar ook. En daar kom ik nog wel een keer op terug. Want verborgenheid en genade zijn dingen die rechtstreeks met elkaar te maken hebben. In ieder geval is het zo dat de apostel Paulus hier in deze woorden, dit korte schriftgedeelte van Efeze 3, de inhoud, de strekking van de tegenwoordige bedeling van de genade God samenvat. Hij zegt dat namelijk al in vers 2. Hij zegt namelijk dat wij gehoord moeten hebben van de bedeling der genade Gods. Dat is inderdaad zeer belangrijk dat we dat weten. Per slotverrekening gaat het om een bedeling waarin wij zelf leven. En die moeten we dus kennen. En het is bedeling der genade Gods. En het houdt dan in, vers 3, dat hij mij, Paulus, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Waarmee u al ziet dat die bedeling van de genade Gods een verborgenheid is. Hier meteen al, in dit vers, hè? Vers 2 en 3. En die zin die, dan, die ik tot nog toe gelezen heb in vers 3, die gaat verder in vers 5, want daartussenin staat een stukje tussen haakjes, dat sla ik voor het gemak nu maar even over. En ik lees de hoofdzin, die gaat verder in vers 5, dus ik lees weer vers 3 en dan spring ik door naar vers 5. Daar staat dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten, en wel door de geest. Die bedeling der genade Gods is namelijk nu bekendgemaakt in de zin van geopenbaard. Dat is in het verleden niet gebeurd, zegt de apostel Paulus hier, maar het is nu inmiddels wel gebeurd. Wat in het verleden niet werd geopenbaard, is nu wel geopenbaard. Wat in het verleden verborgenheid was, is nu geopenbaard via de apostel Paulus en via zijn heilige apostelen en profeten, zoals het hier staat in vers 5. En die bedeling der genade houdt dan in, en dan volgt vers 6, het houdt in dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Dat is punt 1. En punt 2. En van hetzelfde lichaam, en dan punt 3. En mededeelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Wat de apostel Paulus hier in een paar woorden uitlegt, daar zullen wij wel een paar avonden over doen. Dus wees u gerust, als u nu niet begrijpt waar het over gaat, wel, we komen daar nog op terug. En dan draait u na afloop nog een keer dit eerste bandje en dan weet u het weer precies. Dan begrijpt u waarschijnlijk wel waar het over gaat, tenminste dat hoop ik dan maar. Wat de apostel namelijk in deze paar woorden samenvat, is dat in het verleden niet is geopenbaard dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn en van hetzelfde lichaam zouden deel uitmaken en mede-deelgenoten van zijn belofte zouden zijn in Christus. Kortom, wat hier gezegd wordt is dat al die beloften die oorspronkelijk gedaan zijn aan Abraham en in zekere zin ook aan Israël, dat die beloften niet alleen terechtkomen bij Israël, maar tevens bij de heidenen. De heidenen zijn mede-erfgenamen. Dat heeft men vroeger hooguit kunnen vermoeden, maar het werd niet geopenbaard. Er zijn wel uitspraken gedaan in het verleden, in het Oude Testament, dat in u en in uw zaad, Abraham dus, hè, dat in u en in uw zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden enzovoorts. Dat kan wel zijn, maar daarmee is niet geopenbaard dat de heidenen inderdaad mede-erfgenamen zouden zijn. Dat is nog wat anders ook. Dat heidenen gezegend zouden worden via Israël, dat is wel een duidelijke zaak. Dat is in het Oude Testament wel degelijk geopenbaard. Maar dat de heidenen gewoon op gelijke voet ooit mede-erfgenamen zouden zijn, samen met Abraham en samen met de erfgenamen van Abraham, dat is iets wat in het Oude Testament hooguit vermoed kon worden, maar dat is wat in het Oude Testament zeker niet werd geopenbaard. En dat is wat hier ook gezegd wordt. Nogmaals, vers 5, het gaat erom om dingen die in andere eeuwen, voorgaande eeuwen uiteraard, die in andere eeuwen aan de zonen, vertaald met kinderen, der mensen, niet is bekendgemaakt, zich gelijk zijn nu is geopenbaard. Aan zijn heilige apostel en profeten, door de geest. En die apostelen en profeten, deze profetische apostelen, deze apostelen die tegelijkertijd profeten zijn, of andersom, deze profeten die tegelijkertijd apostelen zijn, zij maken deze dingen vervolgens verder bekend, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Ja, mede-erfgenamen, dat wil dus zeggen dat er ook nog anderen zijn die geen heidenen waren, maar die wel erfgenamen zijn. De heidenen zijn mede-erfgenamen met anderen die immers dan geen heidenen waren. En dat betekent dus dat de heidenen zijn mede-erfgenamen samen met Israëlieten. Dat kan niet missen, dat betekent zo'n uitspraak, hè? De Israëlieten of Israël was erfgenaam. De Israëlieten waren erfgenamen. En hier wordt gezegd dat de heidenen zijn mede-erfgenamen samen met die Israëlieten. Met andere woorden, die dingen die beloofd werden aan Israël, die zijn ook terechtgekomen bij de heidenen. De heidenen hebben deel gekregen aan diezelfde belofte en zijn mede-erfgenamen geworden met Israël. En het staat er ook achter, zij zijn van hetzelfde lichaam. De heidenen zijn van hetzelfde lichaam. Dat wil zeggen, Israël vormt een lichaam. Dat is niet zo moeilijk. Een lichaam, wel, ik heb Van Dalen er niet op nageslagen, maar een lichaam houdt in een bepaalde eenheid, een bepaalde organische of misschien organisatorische eenheid. Dat heet een lichaam, ook gewoon in de Nederlandse taal. Dingen die samen één geheel vormen, een werkzaam organisme vormen, wel zoiets heet samen een lichaam. En daarom spreken we over menselijk lichaam, maar er zijn andere lichamen, dat noemen we ook een lichaam. Dat maakt niks uit, hè. Dus daar zullen we het verder niet over hebben. Maar het gaat erom dat de heidenen deel uitmaken van het lichaam van Israël. Dat Israël een lichaam is, één geheel, één organisatie, één levend organisme, dat is inderdaad juist. Maar wat er gezegd wordt, is dat de heidenen van hetzelfde lichaam zijn. Het is dat lichaam namelijk wat in het voorgaande hoofdstuk, of eigenlijk dus in de voorgaande verse hier in Efeze 2, beschreven wordt. Namelijk het lichaam waarvan Christus het hoofd is. Ja, ja. En daar maken de heidenen deel van uit. Door geloof, niet natuurlijk, maar dat neemt niet weg dat het gaat om gelovigen uit de heidenen. Het zijn dus heidenen die deel krijgen aan deze zegeningen die oorspronkelijk aan Israël beloofd zijn. Ik kom daar straks uitgebreid op terug. Maar ga eerst verder, want er staat nog een punt. Ze zijn namelijk ook mededeelgenoten. Wel, een deelgenoot wil zeggen dat men met iemand anders ergens deel aan heeft. Deelgenoot. Er zijn er dan twee die er deel aan hebben op zijn minst. En het woordje mede ervoor drukt dat nog eens uit. Het is eigenlijk volstrekt overcompleet. Maar het staat er nou eenmaal zo uitgebreid. Mede deelgenoten. En dat blijkt dus duidelijk uit dat de heidenen deel hebben gekregen. Mede met Israël namelijk. Aan de beloften, staat er. Of aan de belofte die God gedaan heeft in Christus. En dat is precies wat hier staat. De heidenen zijn mededeelgenoten zijner belofte in Christus. Wanneer heidenen, namelijk in deze tegenwoordige bedeling der genade, tot geloof komen, krijgen ze deel aan Christus. En omdat Christus het zaad van Abraham is en dus erfgenaam is van de belofte aan Abraham, is het dus inderdaad zo dat de gelovigen van vandaag deel krijgen aan dezelfde zegeningen die aan Abraham en zijn zaad, dus aan Abraham en dus ook aan Israël, beloofd is. Het is een heel eenvoudige waarheid feitelijk. Alleen, we zijn er voorlopig nog niet mee klaar om het uit te leggen, omdat er verschillende aspecten aan zitten. Waar het nou maar om gaat is dit, dat we hier te maken hebben met een waarheid die in het Oude Testament verborgen was en die pas geopenbaard werd, ten volle althans, die geopenbaard werd via de apostolische profeten, of zal ik zeggen door de profetische apostelen. Dat is precies hetzelfde uiteraard. En dat is wat hier in deze schriftplaats naar voren gebracht wordt. Ik kom daar later op terug. Uitgebreid. En ik ga eerst een paar bladzijden terug in de schrift om u dit verschijnsel te laten zien. Ik ga namelijk terug naar Johannes 1. In Johannes 1 namelijk wordt gezegd dat in het begin was het woord, en het woord was het licht. Dat was vers 1 en vers 4. En dan vers 9 staat dat het licht kwam in de wereld. En dat woord, namelijk het licht, namelijk het leven wat in de wereld kwam, was uiteraard de Heer Jezus Christus zelf. En daarover staat dan, over hem in vers 10, hij was in de wereld. En dan zal ik hem meteen wat anders vertalen. Er staat, hij was in de wereld en hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Dat is de zin. Er staat letterlijk hier, hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. En de strekking daarvan is natuurlijk, hij was in de wereld en hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. De gedachte is namelijk dat dus de wereld haar schepper toch op zijn minst zou moeten kennen en herkennen. En dat is niet gebeurd. Hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Heeft de wereld hem niet aanvaard. Want kennen is in de Bijbel altijd gemeenschap hebben. Het is dus altijd een aanvaarden. En wat hier gezegd wordt is dat de wereld hem niet aanvaard heeft. De wereld heeft hem niet willen kennen. De wereld heeft geen gemeenschap met hem willen hebben. Want de wereld bleek duisternis te zijn. En de duisternis heeft geen gemeenschap met het licht. En andersom. En vandaar, hij was in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Uit de omstandigheden en uit de context hier in Johannes 1 valt af te leiden dat onder de wereld niet alleen verstaan wordt de schepping als zodanig, maar ook heel speciaal wordt er onder verstaan de volkeren. De mensheid in het algemeen. Dat blijkt uit het volgende, want in vers 11 staat namelijk, hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Moet duidelijk zijn dat het daarbij om mensen gaat die hem niet hebben aangenomen. En daarna komen we in vers 12, maar zoveel hem wel hebben aangenomen, die heeft hem macht gegeven kinderen gods te worden. Daar gaat het ook om mensen. We vinden hier eigenlijk drie versen die achtereenvolgens spreken over de verhouding tussen mensen en Christus. En in de eerste plaats staat er dan, hij was in de wereld, dat is de eerste categorie, dat zijn dan de volkeren eigenlijk. En de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. De volkeren hebben hem inderdaad niet aanvaard. Punt 2 is dan vers 11, hij is gekomen tot het zijne, dat is uiteraard Israël. En de zijnen, dat zijn uiteraard de Israëlieten, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En beide dingen zijn waar. Hij kwam tot de volkeren, maar de volkeren hebben hem niet als Messias aanvaard. Hij kwam tot Israël en ook Israël heeft hem niet als Messias aanvaard. En u bent misschien hooguit verbaasd vanwege de eigenaardige volgorde van deze dingen, want u zou misschien verwachten dat er eerst zou staan, hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En vervolgens hij kwam in de wereld en de wereld heeft hem ook niet gekend. Zo was het natuurlijk wel. Hij kwam in Israël, hij werd onder Israël geboren, hij was een Israëliet uit het huis van David enzovoort. Zo is het natuurlijk ook. Hij kwam primair tot Israël en secundair voor de wereld. Maar het gaat erom dat hier de lijn anders getrokken wordt. De lijn wordt hier getrokken eerst vanuit het brede, namelijk vanuit de gehele wereld. Hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En dan zou je zeggen, maar hoe dan met Israël? Want die kwam toch speciaal tot Israël? Dat is maar een onderdeel van die hele wereld. Dat was een versmalling dus, hè? Niet al die 70 volken, om het dan maar even ruw zo te zeggen. Maar hij kwam ook speciaal tot het ene volk. Hoe is het dan met het ene volk gegaan? Wel staat er, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus ze komen van het brede, van het algemene, tot het wat smallere, namelijk alleen het volk Israël. En ook het volk Israël wees hem af. En in feite zegt de schrift uitdrukkelijk dat Joden en heidenen, maar ook andersom heidenen en Joden hem hebben afgewezen. Het was niet alleen Herodes, de koning der Joden, die de Heer Jezus veroordeelde. Het was net zo goed Pilatus, de vertegenwoordiger, de stadhouder van de keizer in Rome. En dus de vertegenwoordiger van de vorst over al de volkeren. Ze waren samen verenigd, heidenen en Israël, in hun gemeenschappelijke veroordeling, of gemeenschappelijke afwijzing van Christus, het licht der wereld. En dan, maar nou wordt het verhaal nog smaller, want u en ik, wij weten dat weliswaar de wereld hem niet kende en dat de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar wij weten dat er enkele, namelijk u en ik, geweest zijn die hem wel hebben aangenomen. Nou, dat is de moeilijkheid. En zo komen we terecht in de tegenwoordige bedeling. Dat is heel essentieel voor het begrijpen van de tegenwoordige bedeling. Deze drie versen. Hij kwam in de wereld kende hem niet. Hij kwam tot het zijne, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar er waren er die hem wel hebben aangenomen. En het punt is, dat in vers 12 gesproken wordt over, of vers 11 gesproken wordt over dat de zijnen hem zouden hebben moeten aannemen. Ik draai het maar even om, maar dat is duidelijk te concluderen. De zijnen, namelijk de Israëlieten, zouden hem hebben moeten aannemen. Zij hebben dat echter niet gedaan. Althans, niet als natie. Ik weet dat de heren theologen daar verschrikkelijke moeite mee hebben met onderscheid maken tussen enkelingen en gehele volkeren. Maar wij hebben dat in de laatste maanden geoefend. Dus wij weten dat langzamerhand dat daar verschil tussen bestaat. En wat als we spreken over Israël, dan zeggen we, Israël als volk heeft hem niet aangenomen. Maar er waren enkele Israëlieten die hem wel hebben aangenomen. En dat niet alleen, er waren zelfs enkele heidenen die hem hebben aangenomen. Dat is een woord wat helemaal niet gebruikt werd voor de wereld. Want het aannemen wordt alleen gebruikt hier voor Israël. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar niet alleen sommige Israëlieten, maar zelfs enkele heidenen hebben hem aangenomen. Dat wat van Israël volgens dit vers verwacht werd, hebben sommige Israëlieten, maar ook sommige heidenen gedaan. Wat is een minderheid? Het zijn enkelingen uit de volkeren, en dat is een beeld wat u al lang kent uit de derde bedeling. Want in de derde bedeling krijgen we hetzelfde verschijnsel, dat enkelingen uit de volkeren tot geloof kwamen in de Heer Jezus, of laten we zeggen in de Heer, in Jehovah bedoel ik dan. En dan zijn we terecht bij Abraham, geroepen uit Ur der Galdeeën, een heiden uit zijn volk, geroepen uit zijn land, uit zijn maatschap, uit zijn vaders huis, en werd apart gezet, want hij geloofde in de Heer. Nou, ik heb, als ik nou heel goed kijk, zie ik het nu nog op het bord staan. Want het is niet zo best uitgeveegd, hè. En ik zie nog de doorgaande lijn. Laat ik een krijtje bij me nemen, want u hebt misschien niet zulke goede ogen als ik, hè. Ik zie nog de lijn in de eerste plaats, die van de vierde bedeling, die van de wet, van Mozes. Maar we zien ook de lijn van de derde bedeling. Die staat hier nog en die loopt dan door. De lijn van de derde bedeling loopt namelijk door in de vijfde bedeling, de bedeling namelijk der genade waarin wij leven. De zaak is namelijk dat we zowel in de vijfde als in de derde te maken hebben met roeping van enkelingen uit de volkeren vandaan. En ook dit is een heel belangrijke waarde. Ik weet nooit op welke volgorde ik jullie dingen zal voorhouden. Dus ik vertel maar een verhaal en ik hoop dat langzamerhand dat we dan alles gehad hebben. De zaak is namelijk dat de wereld kent hem niet. Israël heeft hem niet aangenomen. Maar enkelingen uit zowel Joden als heidenen hebben gedaan wat Israël zou hebben moeten doen. Dat is ook de reden waarom in Efeze 3 gezegd kan worden dat er enkelingen zijn die wel degelijk, zoals uit de heidenen, die wel degelijk deel hebben gekregen aan de zegeningen die aan Israël beloofd zijn. We begrijpen goed, de zegeningen die aan Israël beloofd zijn, zijn zegeningen die werden gegeven op voorwaarde van geloof. En geloof houdt dan in elk geval in dat men het woord van God gelooft. En aangezien het woord van God inhield dat de Messias gekomen was, en dat Jezus van Nazareth de Messias was, de Heer God riep dat immers uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Wel, als men dus gelooft, moet men dus tot aanvaarding gekomen zijn inmiddels van Jezus van Nazareth als de Messias. Een heel eenvoudige waarheid. Dat is wat voor Israël bestemd was. Maar als gevolg daarvan de zegeningen die God al van oudsher beloofd had. Wel, er zijn enkelingen geweest slechts die dat gedaan hebben. De consequentie daarvan is dat die enkelingen deel hebben gekregen aan de belofte die God van oudsher gedaan heeft, speciaal aan Israël. En vandaar dat de gelovigen van vandaag erfgenamen zijn geworden van de zegeningen die God aan Israël beloofd heeft. Dat was wat we zojuist lazen in Efeze 3. En het komt ook overeen met wat we hier lezen in Johannes 1, want ik ga maar weer door. Er staat namelijk in vers 10 van Johannes 1, hij was in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Dan vers 11, hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus wat de volkeren betreft, er was geen volk wat tot aanvaarding van de Christus kwam. En het volgende vers gaat dan verder met, maar zoveel hem aangenomen hebben. Wel, je zou geneigd zijn te zeggen, zo weinigen hem aangenomen hebben, want veel waren het er natuurlijk niet. Het gaat ook niet om veel, het gaat om het aantal wat hier genoemd wordt. Hè. Diegenen namelijk die hem wel hebben aangenomen, heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden. Maar je moet goed begrijpen dat degenen die hem wel hebben aangenomen, die hebben dat gedaan los van hun volk. Ongeacht of ze heidenen of joden waren, ze hebben in onafhankelijkheid van hun volk, hebben ze de Messias, hebben ze de Heer Jezus Christus, het licht der wereld, aangenomen. Ik hoop dat dat goed duidelijk is. Het was niet een volk wat tot bekering kwam. Het was niet een volk uit de heidenen. Het was niet Israël. Het was ook niet een volk wat eerst gemaakt was uit joden en heidenen, wat vervolgens tot bekering kwam. Integendeel, het waren enkelingen, zoals u en ik, uit de volkeren, ongeacht of dat heidenen of joden waren, die tot geloof kwamen. En ze deden dat onafhankelijk van hun volk. Ze deden precies hetzelfde wat Abraham deed in feite. Zij lieten Ur der Chaldeeën, kortom hun vaderland en hun vaderstad, voor wat het was. En ze kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En bovendien kwamen ze tot onderwerping aan Jezus van Nazareth, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat kan alleen als je onafhankelijk opstelt van je volk. Want een Nederlander is trouwen verschuldigd aan het Koningshuis van Oranje. En als wij tot aanvaarding van de Heer Jezus komen, dan betekent dat dat we iemand aanvaarden hoger dan van het huis van Oranje. Ik hoop dat u dat ook duidelijk is. Wij aanvaarden namelijk het koningshuis uit David. Ja, ja. Het kan dus uitgelegd worden zelfs als ontrouw aan het koningshuis. Dan ligt niemand daar meer wakker van, want wij hebben inmiddels uitgevonden dat niet wij trouw verschuldigd zijn aan het koningshuis, maar dat het koningshuis trouw verschuldigd is aan ons, schijnbaar. Ik heb het nooit helemaal goed kunnen volgen. Maar ik ben niet de enige. Hoor. He. Maar je moet goed begrijpen dat als wij komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, ik ken de uitdrukking heel goed, als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker, dat is de uitdrukking, dan als we dat doen, dan aanvaarden we hem tegelijkertijd wel degelijk als onze koning, als de koning die God gesteld heeft over Sion en daarmee over alle volkeren. Het is niet alleen zo dat wij geloven in een God in de hemel die het beste met ons voor heeft op, en we geloven in hem op dat we dan misschien nog ooit eens een keer in de hemel zullen komen. Dat is wel een aardige gedachte daarbij en het is ook niet helemaal onjuist. Maar het neemt niet weg dat wanneer we de Heer Jezus Christus kennen uit de schrift, dan kennen we hem inderdaad als de gezalfde des Heren. Dat betekent dat de naam Christus, dat betekent gezalfde. We erkennen hem als de gezalfde die door God is geroepen om te regeren over Israël en de volkeren, waaronder Nederland. Het is te vergelijken met de situatie van David, om van Saul dan nog maar te zwijgen. Maar het is te vergelijken met de situatie van David, die al lang tot koning gezalfd was, die een gezalfde des Heren was, maar die nog weliswaar niet op de troon zat, maar aan wie wel officieel de macht gegeven was. In zo'n situatie leven wij vandaag. Dat was dezelfde situatie als toen onder Israël, waarbij Israël zich nog niet had onderworpen aan David als hun koning. Maar wij hebben dat wel gedaan. En ik herinner mij nu ineens dat ik hier in Bolsward ooit een keer over gesproken heb. Het was niet op deze plek trouwens. Maar over dat verschijnsel dat David gevlucht was buiten de legerplaats, om de term dan maar weer eens te gebruiken, de spelonk van Adullam, waar zich tot hem verzamelden alle man die een schuld had enzovoorts. Hè? Dat verhaal is dat. Want dus die situatie, daar heb je het nou, die situatie, dat wist men onder het oude verbond niet, maar die situatie is een type van onze tegenwoordige bedeling. Waarmee je maar weer ziet dat het toen niet bekend gemaakt was, maar het was verborgen, maar het is nu geopenbaard. Nu begrijpen we eindelijk waar het op slaat. Want waar wij mee te maken hebben is met een wereld die haar koning niet heeft geaccepteerd. En Israël wat haar koning eveneens niet heeft geaccepteerd. Maar we hebben te maken met enkelingen die dat wel gedaan heeft, waaronder hopelijk u en ik. En daarom nemen we een heel bijzondere plaats in, te midden van de volkeren hier op aarde. We horen daar niet onder, want we sluiten ons niet bij die volkeren aan. Zij erkennen de Messias niet, wij wel. Zie je? En daarom nemen we een bijzondere plaats in. Onafhankelijk van de rest van de hele wereldbevolking. Daar komt het op neer. We zijn gewoon eigenwijs. Nou, eigenwijs. Het is een wijsheid uit de schrift, weet u wel. Maar dat is 1 Korinthe 2. waar staat dat de wijsheid Gods bestaat in verborgenheid enzovoorts, welke bedekt was en welke God tevoren geordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, staat er. Nou, over die dingen gaat het. Eigenwijs, maar dan een wijsheid van God uiteraard. Het is dat licht en die wijsheid van God die wij hebben aanvaard. Maar daardoor staan we los van de volkeren. En daarover wordt gezegd hier in vers 12 van Johannes 1. Maar zoveel hem aangenomen hebben. Dat wil zeggen, die enkelingen die dat wel gedaan hebben. Nou ja, het zijn er duizenden. Maar ten opzichte van de hele wereldbevolking is het te verwaarlozen. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En wie zijn dat dan die hem aangenomen hebben? Wat is dat dan, hem aannemen? Wel, er staat er hier meteen achter. Namelijk, die in zijn naam geloven. Het is heel eigenaardig dat als je het er helemaal om gaat, dan wordt er natuurlijk gesproken over de naam van het licht der wereld. Je moet goed begrijpen dat deze versen spreken over het waarachtige licht. Het welk verlicht in ieder mens, vers 9. Het licht wat kwam in de wereld. En het kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Dat licht, dat kwam tot het zijne, maar de zijne hebben dat licht. Ja, we zeggen Christus, maar ik zeg het nu even anders. Zoals die hier staat, namens de zijnen hebben dat licht niet aangenomen. Maar wij hebben hem wel aangenomen. Wij hebben het licht, want het licht is een persoon. We hebben hem wel aangenomen. We hebben dat licht ontvangen. God heeft in onze harten geschenen. We hebben dat licht ontvangen. En heeft ons, die dat licht wel aanvaarden, heeft in macht gegeven, staat er, kinderen Gods te worden. Namelijk degene die in zijn naam geloven. Eerst staat er degene die hem aangenomen hebben. En in tweede instantie staat er degene die in zijn naam geloven. Maar hoe is de naam van het licht der wereld? In welke naam is boven alle naam? Wat is de hoogste naam? Er is echt maar één antwoord eigenlijk hoor. Er is maar één naam, dat is Jehovah. Ja, dat is echt waar. Ja, dat gaat er niet al te diep op in. Maar het gaat erom dat in het Oude Testament God zich voorstelt aan Israël en zegt, denk erom, ik heet Jehovah en je zult geen andere God dienen dan mij alleen. Denk erom, Jehovah is mijn naam. Als je me aanroept, dit is mijn naam, enzovoorts. De Bijbel is ook duidelijk, het Oude Testament vooral is duidelijk, dat men niemand anders mag dienen, of niemand anders mag of kan aanbidden dan Jehovah. En het bijzondere is nou, dat de naam van het licht der wereld is inderdaad Jehovah. Het is de naam van de Heer Jezus zelf. Jezus van Nazareth draagt deze naam. Dus ik zeg het met opzet nog maar eens een keer uitdrukkelijk, omdat het zo onbekend blijkt te zijn onder christenen. Maar dat is nou precies wat ze zouden moeten weten, wat ze geloven moeten. Namelijk dat Jezus Jehovah is. Dat ze zijn naam zouden geloven. Let er wel op, als je Matthäus begint, of het Lucas evangelie, dan begint dat met te spreken over Jezus van Nazareth. Gij zult zijn naam heten Jezus. Jawel, dat is een naam die je bij zijn geboorte hier op aarde krijgt. Maar de naam die hij al lang had, dat is de naam Jehovah. Naar die naam wordt hier in het Johannes-evangelie verwezen. En nu merkwaardig is dat de naam Jezus hier helemaal niet gebruikt wordt. Toch gaat het om zijn vleeswording. Vers 13, hè, of vers 14. Het woord is vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd enzovoorts. De naam Jezus wordt helemaal niet gebruikt. In het Johannes-evangelie immers gaat het om de Heer Jezus, die de Zoon van God is, of beter nog, de Heer Jezus die God is. En daarom de Zoon, de erfgenaam van God is. En daarom wordt de naam Jezus niet of nauwelijks gebruikt. Hij wordt wel gebruikt, maar niet zo geweldig veel. Want hij heet het licht der wereld en zijn naam is feitelijk die van Jehovah. Wie dat gelooft, wie in Jezus gelooft als Jehovah, als degene die het leven geeft, het leven onderhoudt, als degene die het eeuwig leven is, want dat betekent de naam Jehovah, wel wie in Jezus gelooft als die Heer, want zo wordt de naam Jehovah vertaald, wel, zo iemand die in hem gelooft, ontvangt eeuwig leven, zoals het hier gezegd wordt, er staat namelijk, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft in macht gegeven kinderen Gods te worden. Op dat worden moet ik dan natuurlijk even ingaan. De zaak is namelijk dat dit kennelijk geschreven wordt vanuit een situatie voor de opstanding van Christus. Hij heeft, toen hij hier op aarde was, heeft hij hen, degene namelijk die hem aannamen, hij heeft hen macht gegeven kinderen Gods te worden. Ja, want je kunt pas een kind van God worden sinds de opstanding van Christus, eerder niet. Je leest nergens dat Abraham een kind van God was, of David, of noem maar op, of Henoch. Hè? Er waren geen kinderen Gods, dat kon niet. Er waren gewoon zonen van Adam, kinderen van Adam. Een kind van God wordt men door wedergeboorte. En wedergeboorte is mogelijk sinds en op grond van de opstanding van Christus. Vandaar, ze hebben macht gekregen kinderen Gods te worden. Vandaar dat diezelfde apostel Johannes die dit schreef, later in 1 Johannes 3 zegt, in vers 1, ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat op het zouden genaamd worden. Wij zouden kinderen Gods genaamd worden. Betekent dat het van tevoren bepaald was dat het zou worden. Maar hier in deze verse wordt vervolgens gezegd dat we het inmiddels zijn. Dat wat van in het verleden was aangekondigd, in het heden vervuld is. Daarom staat er, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Het vaderschap samen met zoonschap en dus ook kindschap. Namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. En dan vinden we weer een gebrek aan de Statenvertaling. Want nu zou er moeten staan, en wij zijn het. En dat is compleet weggevallen in de vertaling. Maar er staat, en wij zijn het. In de nieuwe vertaling vindt u dat dus weer terug. Daar staat het wel. Wij zijn het ook, staat daar. En dan gaat de zin verder met, daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Wel, dat zijn de woorden uit Johannes 1, vers 12. Of vers 11, vers 10 eigenlijk. Hij was in de wereld, en hoewel de wereld er hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Wel, staat hier ook. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. De wereld kent hem niet. De wereld heeft hem namelijk niet aangenomen. Dat is echt hetzelfde hoor. De wereld heeft hem niet aangenomen, maar verworpen. En daarom kent de wereld ook ons niet, want wij zijn degene die hem wel hebben aangenomen. Het zijn echt betrekkelijk eenvoudige versen wanneer we ze zo naast elkaar leggen. Van ons werd gezegd dat we kinderen God zouden zijn. Wel, we zijn het inmiddels geworden. Maar we hebben ons daarmee afgezonderd van de wereld, want de wereld kent hem niet. En wij die hem wel kennen, wij die hem wel hebben aangenomen, zijn kinderen Gods geworden. Maar daarom kent de wereld ons weer niet. Wij kennen hem, maar de wereld kent hem niet en daarom kent de wereld ook ons niet. En vers 2 gaat dan verder met, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Dat nu heeft de strekking van inmiddels. Inmiddels zijn wij kinderen Gods. Niet dat dat de goede vertaling is, maar dat is de strekking ervan. Als we dit vers namelijk leggen naast Johannes 1 vers 12. Zovele hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Maar hier in de brief zegt de apostel, geliefden, nu, dat wil zeggen inmiddels, zijn wij kinderen Gods. Het voert wat te ver misschien, maar de volgende versen spreken erover dat nog niet geopenbaard is wat wij zijn zullen. Vroeger was gezegd, wij zouden kinderen Gods worden. Wel, nu zijn wij kinderen Gods, maar nu wordt gezegd dat het nog verborgen is wat wij zijn zullen, namelijk zonen. Eerst waren we niks, waren we gewoon in de wereld, kinderen van Adam. Daarna werden we kinderen Gods. En een kind van God, daarvan is de bedoeling dat hij een zoon van God wordt. Of nog eenvoudiger, om bij Johannes 1 en dan Johannes 3 te blijven. Men wordt eenmaal geboren in deze wereld, maar de bedoeling is dat hoewel men kind van Adam is, dat men wedergeboren wordt, opnieuw. En door wedergeboren wordt men kind van God. Maar als men eenmaal kind van God is, is het de bedoeling dat men vervolgens ook zoon, namelijk erfgenaam van God wordt. En die drie dingen komen steeds naar voren in de werkende geschriften van de apostel Johannes. Men is eerst in duisternis, in de wereld, maar men komt tot geloof in de Heer Jezus. We geloven in zijn naam, we geloven in wie hij is, namelijk God, want dat is wat Johannes steeds opnieuw zegt. We geloven in wie hij is, namelijk de Zoon van God, met als resultaat dat wij getrokken worden uit de wereld, opnieuw geboren worden en dus kinderen van God worden. Maar omdat we kinderen zijn, zullen we ook zonen zijn in de toekomst en daarom zullen we hem gelijk zijn. En dat waren de verdere woorden, ik had het alweer weggeslagen, maar dat waren de verdere woorden van de apostel in 1 Johannes 3. Want daar staat dat dan, daar staat vers 2, geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Nou ja, wij weten wat wij zijn zullen, maar het is nog niet geopenbaard. Weet u waar de wereld op wacht? Waar wacht de wereld op? De gehele schepping wacht op het openbaar worden, Romeinen 8, het openbaar worden van de zonen Gods. Niet van de kinderen Gods, want die worden nooit openbaar. Eigenaardig, hè? Is zo. Kinderen Gods worden nooit openbaar. Zonen Gods zullen openbaar worden, maar dat is in de toekomst. Weet je, nou, laat ik hier eerst even verder op ingaan. Ja, dat schiet me zoveel te binnen, maar laat ik even hier verder op ingaan. Deze gedachte. We zijn kind van God geworden. En de bedoeling is dat we van kind, van onvolwassenen, dus van baby, opgroeien tot zoonschap en dus tot erfrecht. Maar het punt is, wij geloven in de Zoon van God. En daarom worden wij zonen Gods. Hebt u dat? Ja, precies ja. Hij leidt vele zonen tot heerlijkheid enzovoorts. Inderdaad. En hij is de overste leidsman van onze zaligheid enzovoorts. Dat is Hebreeën 2. Dat is inderdaad de gedachte. Wij geloven in de Heer Jezus als de Zoon van God. En Romeinen 8 zou zeggen, wij worden veranderd naar zijn beeld. En zo is het ook. Ieder die gelooft in de Heer Jezus als de Zoon van God, wordt zelf Zoon van God. Als hij die weg tenminste vasthoudt, zal ik dan maar zeggen. Als hij die weg gaat. Geloven in de Zoon van God wil zeggen dat wij veranderd worden naar zijn beeld. En dat wij het beeld zijn zoons gelijkvormig worden. En dat betekent dus inderdaad dat wanneer het tijdstip komt dat de Heer Jezus Christus in de toekomst geopenbaard zal worden als de Zoon van God. Dan zullen wij met hem geopenbaard worden. Dat staat hier. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En hoe is hij dan? Of wat is hij dan? Wel, heel eenvoudig, de Zoon. Hier wordt immers gesproken over de Vader. En dan de kinderen Gods. En dan vervolgens, dat is het logische vervolg. Want dat is de bedoeling van elk kind. Hij wordt Zoon van God. En dat is de hele lijn, want we hebben in het Johannes-evangelie, het begint met God. Daarna krijgen we dat God werd vlees. God is het woord is God en het woord werd vlees. Dat heeft te maken met kindschap in zekere zin. Maar het gaat verder tot opstanding uit de dood en daarmee zoonschap. En die lijn naar zoonschap is dezelfde weg die wij als gelovigen gaan. Het verschil is echter dat de weg van de Heer zelf is er een vanuit de hemel naar de aarde geboren. En daarna opgestaan en verhoogd. En onze weg komt niet vanuit de hemel, maar komt vanuit de aarde. Wij zijn vanuit de aarde aards. Maar via wedergeboorte en dood en opstanding krijgen we diezelfde positie als Christus. Onze wegen worden aan elkaar verbonden. Onze levens worden ook aan elkaar verbonden. Dat is de gedachtegang. Maar niettemin, het is de simpele weg die op zoveel plaatsen in het Nieuwe Testament uiteen wordt gezet. Dat de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. De erfgenamen van God wel te verstaan. Wel, en die zonen die komen op de normale wijze tot stand. Ze zijn namelijk eerst kinderen geweest en zijn vervolgens opgegroeid tot zoonschap. En die kinderen Gods komen tot stand gewoon door geloof in de Heer Jezus Christus als de Zoon van God. Dat is de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Hè? En zo zien we dan eerst het brede, de wereld heeft hem niet gekend. En dan het smallere, de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wat de wereld betreft wel, de wereld in zijn totaliteit, inclusief Israël, inclusief alles, heeft hem verworpen. Dat is inderdaad juist. Maar er zijn enkele uitzonderingen en dan komen we terecht bij het werkelijke probleem van deze vijfde bedeling. Dat is namelijk de vraag hoe deze tegenwoordige tijd in te passen is in de totale Bijbelse historie. En ik zal een paar vragen noemen. In dat, want de vraag is bijvoorbeeld, wat is de positie van Israël? Israël is een ongeloof als volk. Wel, welke plaats neemt Israël in? Hoezo? Hè? Israël een uitverkoren volkje? Wel, maar Israël heeft een doel gemist. Hoe kan dit nu? Dat is een vraag die de apostel Paulus ook stelt in Romeinen 9 en in Romeinen 11. Heeft God zijn volk verstoten? Zijn ze dan uitgevallen? Enzovoorts. Dat soort vragen, daar moet een antwoord op komen. Dat is een ingewikkeld probleem. Ik kan het wel zeggen, dat is een tamelijk ingewikkelde zaak. En een ander probleem is bijvoorbeeld dat beloofd is dat het oude verbond zou plaatsmaken voor het nieuwe. Maar het nieuwe verbond was net als het oude verbond beloofd aan Israël. Wel, de vraag is nu, Israël is een ongeloof, maar de vraag is nu, het oude verbond is voorbij, maar leven we nu onder het nieuwe verbond of niet? Dat is een vraag die verschillend beantwoord wordt door verschillende gelovigen. Ja. En een ander ding is, de belofte die God aan Israël gedaan heeft, wie heeft die dan geërfd? Want die zouden geërfd worden, zouden vervuld worden bij de komst van de Messias. En de Messias is gekomen. Wel, wie is de erfgenaam van de belofte? Ja, nou goed. Ja, dat is het enige juiste antwoord. Dat blijft steeds het antwoord. En dat is ook altijd het antwoord geweest. Ik zal proberen u te laten zien, terwijl we de profetieën doorgaan, dat er nooit een verandering in Gods plan geweest is, maar dat het plan precies zo uitgewerkt wordt als God het zich had voorgenomen. Inclusief de ongehoorzaamheid van Israël, inclusief de ongehoorzaamheid zelfs van de volkeren. En dat er een groot misverstand in het spel is, niet speciaal in verband met deze tegenwoordige vijfde bedeling, hoewel daar natuurlijk grote misverstanden over bestaan, maar dat het misverstand al veel ouder is, omdat men niet heeft willen zien dat al die beloften die God ooit maar gedaan heeft, altijd slechts gegeven werden aan gelovigen. Zodat de vraag, wie erft de belofte, wie erft de bezegeling, aan wie heeft God wat beloofd, die vraag wordt altijd maar op één manier beantwoord, namelijk aan gelovigen. In welke bedeling? Nou, dat maakt niet uit. En dat is het hele verhaal, dat maakt niet uit. En ik hoop dat u me begrijpen wil, natuurlijk maakt het verschil of men leeft in de ene bedeling of de andere. We bespreken hier niet voor niks bedelingen. Juist, dat doen we juist omdat het zoveel verschil uitmaakt of men in de ene leeft of de andere. Maar het neemt niet weg dat Gods beloften altijd hoe dan ook slechts vervuld worden aan gelovigen. Misschien op verschillende manieren, maar toch uitsluitend aan gelovigen. En daar gaat het nu maar om. En er komt een ander ding bij. En dat had ik net al even in gedachten. Ik heb net al gezegd, wij die hem aangenomen hebben en ons daardoor onderscheiden van de wereld, wel, wij hebben hem aangenomen, niet alleen als verlosser en zaligmaker, zoals de uitdrukking luidt, maar we hebben hem aangenomen tevens als koning, want hij is beide. Hij is verlosser, hij is zaligmaker, hij is wat u maar wil, maar hij is koning. Hij is degene die na zijn opstanding zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij zei niet, mij zal gegeven worden. Hoewel het beste verdediger zou zijn. Maar hij zei het niet. Hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat betekent dat er niemand hoger is dan hij. Bovendien, dat staat ook uitdrukkelijk, met name in Efeze 1, om dan maar een voorbeeld te noemen. Hij is geplaatst boven alle overheden, machten enzovoorts. Er is geen troon hoger dan de zijne. Wel, wanneer we hem aanvaarden, dan aanvaarden we hem in zijn totaliteit uiteraard. Niet een aspect van hem, niet een dingetje, niet een wel en het ander niet. We aanvaarden hem zoals hij is en we aanvaarden hem dus inderdaad ook onder andere als koning. En dat is de reden waarom wij ons inderdaad onderscheiden van de wereld. En dat houdt dan tegelijkertijd in dat wij daardoor, zoals Johannes het al zei in Johannes 1 Johannes 3 vers 1 en 2, het houdt automatisch in namelijk dat wij dus voor de wereld verborgen zijn. De positie van de gelovigen, de ware aard van de gelovigen, is en blijft voor de wereld verborgen. Dat staat er ook uitdrukkelijk, wij zullen in de toekomst geopenbaard worden. Maar het is nog niet geopenbaard. Wat wij zijn zullen is niet geopenbaard. Wij zullen zonen zijn van God. Wel, erfgenamen zijn van God. Wel, dat is niet geopenbaard in de wereld. De wereld kan het niet zien. Dus geen enkele aanwijzing waaruit dat voor de wereld zou blijken. Dat wil zeggen dat de positie van de gelovigen voor de wereld verborgen is en blijft. En dat is ook een van de redenen waarom deze bedeling ook heet de bedeling van de verborgenheid. Maar dat is wat ik net las uit Efeze 3.
Ik kan het niet zien, ze willen het ook zien. Net met heel veel gelovigen, die willen ook niet weten dat het weer net zo leven.
Dat is ook zo. Dat is ook zo. Men kan het niet zien omdat men feitelijk ook niet wil zien. Die twee dingen hangen samen. Het is wel moeilijk uit te leggen, maar het is inderdaad zo, ja.
Ja, maar dat heb je ook met de bedeling. Heel veel gelovigen willen niet weten dat de bedeling net zo leven.
Nee, daarom zien ze het niet. Nee. Inderdaad, men wil het zelf niet eens weten. En dat komt omdat dat er zoveel gelovigen zijn die zichzelf zien als onderdeel van de wereld. En omdat ze zich rekenen tot de wereld, zijn ze dus niet in staat te zien wat wij werkelijk geworden zijn. Want voor de wereld is het verborgen wat wij zijn. Wel, als we onszelf tot de wereld rekenen, zullen we onze eigen positie nooit leren kennen. En daarom hamer ik er nu op de eerste avond dat we over de vijfde bedeling spreken. Ik hamer erop dat wij door de Heer Jezus te aanvaarden ons hebben gedistanceerd van de wereld. We hebben er afstand van genomen. We hebben het ongelijk van de hele wereld naar voren gebracht of aanvaard. En we hebben gezegd, de hele wereld heeft ongelijk. Nederland heeft ongelijk. Wij hebben gelijk. Wij aanvaarden Christus. De Heer Jezus van Nazareth aanvaarden wij als onze verlosser. En komen dan niet meer aan met praatjes van hoeveel geloven dat nog meer. En dingen als meeste stemmen gelden en dat soort, meer van dat soort flauwekul. Als we daarop moesten leven, dan zouden wij nooit tot geloof in de Heer Jezus gekomen zijn. Daar is nog nooit een meerderheid voor geweest. Het zal ook nog wel even duren voor het zover is. Komt ook niet vanzelf tot stand, moet ik er eerlijk bij zeggen. We hebben ons gedistanceerd van de massa. We hebben ons, ik bedoel niet lelijk massa, maar zo is het nou eenmaal. Wij vormen een uitzondering, wij zijn de uitzonderingen op de regel. De regel is dat de wereld van het licht van de wereld niks moet hebben. Dat de wereld niets moet hebben van Jezus van Nazareth. Tenzij dan dat Jezus van Nazareth gerekend zou worden als tot onderdeel van de wereld. En dat doet men graag. En dan zeggen we, nou, hij is een mooi voorbeeld enzovoort. Een goed mens, een beste profeet en weet ik veel allemaal meer. Als iedereen was zoals hij, zal het wel meevallen. Ik betwijfel dat trouwens. Ik denk dat onze maatschappij niet meer te runnen zou zijn als we allemaal waren zoals de Heer Jezus toen. Nee, of kent u de evangelie niet? U weet toch hoe hij zich gedroeg en wat hij deed, hoe hij leefde? Daar kun je geen maatschappij mee bouwen, hoor. En ik hoop dat u dus goed begrijpt dat we per definitie een minderheid zijn zoals de Heer Jezus dat zelf was. En zo goed als men de Heer zelf niet kende, zo goed kent men ons niet, omdat we nog steeds zijn navolgers zijn. Het is verborgen voor de wereld. Omdat men niet zien wil, dat is allemaal tot je dienst, maar dan blijft het toch nog verborgen in de zin van... Van dat het niet gezien kan worden. Het is alleen zo dat wij deze dingen die voor de wereld verborgen zijn kunnen leren kennen uit het woord van God. Maar als men niet gelooft in het woord van God, dan kan men er ook niks uit leren kennen. En zo blijft het natuurlijk toch. Maar kom ik terug bij wat ik er straks zei. Deze bedeling heet bedeling van de verborgenheid. Omdat al wat God doet in deze bedeling is en blijft, zolang als deze bedeling duurt, voor de wereld verborgen. Met andere woorden, de Heer zelf is verborgen. Een van de belangrijkste aspecten van deze tegenwoordige bedeling is namelijk dat de Heer weliswaar in de wereld was, maar dat hij zich uit de wereld heeft teruggetrokken. De hele rest van het Johannesevangelie eigenlijk houdt zich daarmee bezig. Met het aankondigen van dat het weliswaar het licht in de wereld is, maar dat het weer zou weggaan. De Zoon des Mensen zou terugkeren naar waar hij tevoren was. Dus Johannes 6... Of wat dacht u van Johannes 3, 1 bladzijde verder? Niemand is opgevaren in de hemel. Dan heb je het al. Dan spreekt hij over zijn hemelvaart. Dus Johannes 3, vers 13. Hij kondigt aan namelijk om de wereld te zullen verlaten, om zich terug te zullen trekken en zijn positie weer in te nemen op de troon van God. De troon aan de rechterhand van God, om het dan zo te zeggen. En daarmee wordt dus aangekondigd de tegenwoordige bedeling waarin de Christus niet hier op aarde is, niet met ons is, niet zichtbaar aanwezig is, maar in tegendeel zich teruggetrokken heeft uit de wereld die in duisternis werd achtergelaten, omdat die wereld dat zelf wilde. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Het was ook Johannes 3. En de Heer heeft zich dus verborgen en zo is het tot vandaag aan de dag. We zijn bijna 2000 jaar verder en hij verbergt zich nog steeds. De mensen denken, de wereld denkt dat het normaal is, dat God niks van zich laat horen, niks van zich laat zien. En zelfs christenen denken dat het heel normaal is, maar het is niet normaal. Het is de uitzonderingssituatie. De normale situatie was dat God direct zich bemoeide met de gang van zaken in de wereld. Op politiek niveau en op particulier niveau, op allerlei verschillende manieren greep God in het verleden in de gang van zaken in de wereld.
En nu
meen
je vele geloven dat zij voor de dood natuurlijk.
Ja, precies.
Maar ik geloof in de zonder stuk van een geweldig positieve man. Ja. Het CDA die interpreteert. Daarom moest je beslissen.
RVS. Nee, dat is inderdaad juist. De zaak is, en daarom, ik sta er niet voor niks uitgebreid bij stil. De zaak is dat de Heer zich uit de wereld heeft teruggetrokken, omdat de wereld zich vijandig gedraagt ten opzichte van hem. En als de Heer gewild had, dat hij zijn koninkrijk in die dagen, in het verleden of in onze dagen, in de wereld op zou richten, dan zou hij dat zeker gedaan hebben. Maar hij heeft het tegenovergestelde gedaan. Hij heeft weliswaar gezegd, ziet, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw, want zo staat het er, in de grondtekst althans, tot aan de volleinding der aion, tot aan de volleinding der eeuw. Maar waarom staat dat erbij? Wel eenvoudig omdat het er zo niet zou uitzien. Als hij echt met hem mee zou gaan, had hij niet hoeven zeggen. Als je echt lichamelijk met hen zou zijn, zou ik zeggen, dan hoef je dat toch niet te zeggen. Maar hij zei het wel, ik ben met u tot aan de volleinding der aion. En het is omdat hij een andere trooster zou zenden. Dat hij onzienlijk met de gelovigen mee zou gaan. Dat hij zich zou verbergen. En we hebben het er vaak over gehad, ook hier in Bolzwart. De situatie is namelijk dat degene die met ons is, kennen wij als de Heilige Geest. Maar vergis u nou niet, de Heilige Geest is niks anders dan de verborgen Christus. Is de Christus die zich verbergt. Hij is Christus, maar hij verbergt zich. Daarom heet hij ook de Geest van Christus. En zo gaat hij met ons mee. Daarom is hij ook inderdaad bij ons. Hij woont in onze harten, hij is in ons midden, enzovoorts. Maar dat hij geest is, bewijst juist dat hij zich verbergt. Want geest is, ik heb het eerder gezegd, geest is de aanduiding van al het onzienlijke. En het onzienlijke is dat wat zich verbergt. Pas in de toekomst krijgen we te maken met een heer die zich zal openbaren in de wereld. Dat is dan eigenlijk voor de tweede keer dat hij dat doet. Hij zal zich openbaren. En in die dagen zal hij zijn koninkrijk oprichten. En de zaak is namelijk, en ik kom daar straks na de pauze op terug. De zaak is namelijk dat het koninkrijk wat oorspronkelijk werd aangekondigd aan Abraham en aan David niet te vergeten. Dat koninkrijk zou tot stand komen. We zullen dat zo zien. Dat koninkrijk zou tot stand komen door de komst van de Christus. En met name door de opstanding van de Christus. En dat is ook inderdaad wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. En het punt is dat het koninkrijk ook inderdaad tot stand gekomen is. Ik geef u nu een antwoord op een van de vragen. Is het koninkrijk nou begonnen of niet? Leven wij nou in het koninkrijk van Christus of in het koninkrijk der hemel of niet? Of komt het pas in de toekomst? En het antwoord is, wij leven er al in en het komt pas in de toekomst. Ja, en dat leggen we dus weer uit. Na de pauze. Want de waarheid is dat het koninkrijk is tot stand gekomen, is opgericht, maar het is nog niet hier, het is in de hemel, het is verborgen en het zal in de toekomst hier op aarde geopenbaard worden. De zaak is dan ook dat wij die hem aanvaard hebben als onze koning, wij hebben een positie gekregen in de hemel, omdat daar zijn koninkrijk is en hier op aarde niet. En pas in de toekomst komt het op aarde. Dus ik zeg, uw koninkrijk, wat er al is, zal komen, maar dat is in de toekomst. We hebben in het verleden gezien dat het oude verbond, namelijk het verbond van de wet, zou plaatsmaken voor wat anders. We hebben gezien ook dat het oude verbond van nature vergankelijk is. De wet namelijk. En het oude verbond zou plaats moeten maken voor een nieuw verbond. Een nieuw verbond wat zou worden opgericht door de Messias. Een nieuw verbond wat ook vast zou liggen in de Messias. En wat ik u wil laten zien nu, is dat die plaatsen in het Oude Testament, die spreken over een nieuw verbond. die spreken, die doen dat niet alleen in verband met de zaligheid die op dat nieuwe verbond gebaseerd zou zijn, maar doen dat tevens, maar spreken tevens over het koningshuis van David. Dat wil zeggen het nieuwe verbond wat de wet zou vervangen, wat vervolg zou zijn op de wet. Dat nieuwe verbond spreekt niet alleen over eeuwig leven, eeuwige zaligheid, maar spreekt tegelijkertijd over de heerschappij door het koningshuis van David. Dus het is niet alleen een religieuze aangelegenheid om het zo te zeggen, maar het is tegelijkertijd ook een politieke aangelegenheid. Het zijn dingen die aan elkaar vastzitten. En voor dat doel ga ik terug zelfs helemaal naar 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 is de plaats waar het zogenaamde Davidisch verbond genoemd wordt. En wij hebben ook de neiging om onderscheid te maken tussen de diverse verbonden die in het Oude Testament genoemd worden. We hebben het al gedaan. We hebben onderscheid gemaakt tussen het verbond met Adam, het Adamitisch verbond, het Noachitisch verbond, het Abrahamitisch verbond en het Mosaïsch verbond. Dat waren er dan in elk geval al 4. En daarnaast hebben we dan nog het nieuwe verbond wat aangekondigd wordt. En daarnaast hebben we dan ook het Davidisch verbond. Het verbond in verband met het koningshuis van David. Maar ik moet erbij zeggen dat ik geneigd ben om geen verschil te zien tussen het zogenaamde nieuwe verbond en het Davidisch verbond, omdat blijkt in de praktijk dat er eigenlijk geen verschil tussen is. Want dat is in de praktijk niet. Maar goed, laten we voor wat het is. Ik ga naar 2 Samuel 7, waar het Davidisch verbond genoemd wordt. Er staat namelijk in vers 12, dat de Heer spreekt tot David en zegt, 2 Samuel 7 vers 12, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot vader, en hij zal mij zijn tot zoon. Terwijl als hij misdoet, zo zal ik hem in de mensen roeden met plagende mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden, naar dit ganse geslacht, alzo sprak Nathan tot David. Het zijn dus woorden die via de profeet Nathan tot David gesproken werden. En ik zal het even kort met u doornemen. Namelijk in de eerste plaats vers 12. Waar gezegd wordt dat David zou sterven. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn. Wanneer die dagen zullen afgeteld zijn, dan zijn ze op, hè? Zijn vervuld. En gij met uw vader zult ontslapen, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dat betekent dat er na David iemand zou opstaan uit het zaad van David en zelfs uit zijn lijf, staat er nog steeds in vers 12. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen, vastmaken. Nou, de logische gedachte voor iemand die een eeuwig leven gelooft, is dit een logische gedachte. Namelijk, de logische gedachte is dat hoewel David zou sterven, want zijn dagen zouden vervuld worden, hoewel David zou sterven, zou er na David iemand opstaan die uit David was voortgekomen, en die zou niet sterven. Want er staat, ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Dat is de normale gedachte, dat leg ik er niet in, dat is de normale gedachte. Behalve als wij niet in eeuwig leven geloven, dan zeggen we, nou ja, dat betekent gewoon dat de troon van David zou overgaan op Salomo. Maar Salomo's troon werd niet bevestigd, want Salomo stierf net zo goed als David. Wat is dan het verschil tussen de troon van David en de troon van Salomo? Niks. Beide stierven en hun beide koninkrijk is beëindigd. Ik zeg dat met opzet nu al, om te voorkomen dat er mensen zullen zijn die zeggen van ja, maar er staat in 1 Koningen 5 en in 1 Kronieken 22, daar staat dat deze profetie vervuld is in Salomo. En dan zeg ik, dat kan wel zijn dat, dat daar wordt, deze profetie, dit verbond wordt aangehaald. Maar het werd niet vervuld in Salomo. Want Salomo was het zaad van David. En Salomo stond al op terwijl David nog leefde. Maar er staat, wanneer gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. En dat betekent dat het gaat om iemand die geboren zou worden nadat David was overleden. En dat betekent dus dat het niet vervuld werd in Salomo. Want de verwijzing naar dit zaad van David is een verwijzing uiteraard naar het zaad van Abraham. Dat is dezelfde namelijk. Dat is namelijk gewoon de Heer Jezus. De zonen Davids. Die zou opstaan en de Heer zegt, ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Wel, wat dat van Salomo werd niet bevestigd. Salomo heeft net zo lang geregeerd als David, 40 jaar. En verder ook niet. He? Dus ik hoop dat u dat goed hebt. En zeg nou ook niet van de profet. Zo zou men Runia het zeggen, hè? Broeder van Daken. Runia zou het zo zeggen. Die zou zo zeggen. Hier staat een profetie die gaat over Salomo, het zaad van David. En de schrijvers van het Nieuwe Testament hebben dat aangegrepen om te zeggen dat die profetie vervuld ook een toepassing heeft op Christus, die immers ook zaad van David is. Zo van, de profetie werd vervuld in Salomo, maar een theoloog van het Nieuwe Testament, iemand die de Hebreeënbrief schreef of weet je veel wie, die heeft het vervolgens ook toegepast op Jezus van Nazareth, want het kwam zo mooi uit. Ja, dat zegt hij namelijk over de schrijver van de Hebreeënbrief, die Hebreeën 2, die in Hebreeën 2 Psalm 8 aanhaalt, waar staat dat de mensenzoon gesteld is over het werk van Gods handen. Wel, dat is heel eenvoudig, dat gaat om Christus. Maar Runia zegt, nee, dat kan wel zo wezen, maar dat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat dat zo is, maar de psalm zegt dat niet. Met andere woorden, het is niet zo. Alleen de schrijver van de Hebreeënbrief was een theoloog als Runia. Want hij zegt gewoon, Runia zegt namelijk, de schrijver van de Hebreeënbrief heeft dat schriftgedeelte uit het Oude Testament genomen en het toegepast in een eigen toepassing. Hij heeft gedacht van, dat kan ik mooi gebruiken om te spreken over Christus. Wel, zo doen die lui dat zelf ook. Waarbij ze tegelijkertijd natuurlijk de letterlijke inspiratie van de schrift ontkennen. Want als men de letterlijke inspiratie erkent, moet men zeggen, niet dat de schrijver van de Hebreeënbrief een schriftgedeelte uit het Oude Testament haalt en toepast op Jezus. Nee, dan moet men zeggen dat de schrijver van de Hebreeënbrief Psalm 8 uit het Oude Testament verklaart. Niet het toepast op Christus, maar het verklaart. En zegt, denk er wel om, Psalm 8 spreekt over Christus. Dat is een fundamenteel verschil. Misschien ontgaat het u nu, dat kan ik me ook nog voorstellen. Dat is een fundamenteel verschil. Het is niet zo dat zo'n mooi schriftgedeelte kunnen we mooi gebruiken om over de Heer Jezus te spreken. Nee, het gaat erom dat dat schriftgedeelte inderdaad over de Heer Jezus spreekt. Zolang als het er stond en ook voordat Hebreeën 2 geschreven werd. Nou, datzelfde doet zich voor hier met Salomo. Het is niet zo dat hier een profetie komt over Salomo, die dan later eventueel toegepast zou kunnen worden op Jezus van Nazareth. Maar andersom, het spreekt over Jezus van Nazareth. En Salomo is niks anders dan een type van Jezus van Nazareth. En beter gezegd, de profetie spreekt over de Messias. En Salomo is niks anders dan een type van de Messias. Want strikt genomen, hij is nog niet eens zijn stamvader. Sommigen denken dat de Heer Jezus afstand van Salomo, dat is niet eens waar. Het eigenaardige is dat de Heer Jezus afstand van Nathan, dat is niet deze profeet, maar een andere zoon van David en Bathsheba, Nathan namelijk. Gek dat die naam Nathan toch hier opduikt. Hè. Schitterend is dat, hè? Dat Nathan zegt over een zoon van David, en die zoon van David die zou tot stand komen via een Nathan. Maar niet via Salomo. Salomo is dus helemaal buiten beeld. Dat neemt niet weg dat Salomo wel illustreert de waarheid van deze profetie. Namelijk, er zou iemand uit David opstaan die voor Gods naam een huis zou bouwen. En Salomo deed dat. Die bouwde namelijk de tempel. Dat is dan ook de gedachte die naar voren gebracht wordt later in 1 Koningen 5 en 1 Kronieken 22. Waar gewoon staat dat God dat zo beloofd had, dat het zaad van David een huis zou bouwen voor God. Dat is waar. En Salomo deed dat letterlijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat niet de eerste betekenis de letterlijke is, maar de eerstelijke is de geestelijke. Want wij kennen de Heer Jezus Christus. Die zou het huis van David bouwen in verband met hier op aarde. Dat koninkrijk wat niet zou wankelen.
Want het koningshuis van Salomo wankelde wel, hè, zijn koninkrijk. Maar het koninkrijk van Christus wankelt niet. En als we nou toch praten over een huis bouwen, dan blijkt het een tempel te zijn. Want Salomo bouwt het en blijkt een tempel te zijn. Maar Efeze 2, de laatste vers van hoofdstuk 2. Ik heb de eerste van hoofdstuk 3 gelezen. Maar de laatste van hoofdstuk 2 spreken over een woonstede gods. Over een tempel die de Heer Jezus Christus bouwt. Alleen blijkt een geestelijke tempel te zijn en wij zijn dat. Dan blijken wij die tempel te zijn. Zodat hier, en daar gaat het me om, zodat hier gesproken wordt aan de ene kant over de totstandkoming van de gemeente, want dat is dat huis Gods. Of weet je niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Weet je niet dat je Gods tempel zijt? Deze profetie spreekt dus over het huis Gods wat tot stand kan komen, zou komen. En tegelijkertijd spreekt het in één adem, met dezelfde woorden, spreekt het over het koningshuis van David. Een onwankelbaar koninkrijk wat door het huis van David zou worden opgericht. Nou, daar gaat het om. Dat zijn geen twee dingen. Dat is één ding. Dat is één belofte. Dat is één verbond. En dit Davidische verbond mag dan spreken aan de ene kant over de stoel zijns koninkrijk zal bevestigd worden tot in eeuwigheid. Maar tegelijkertijd spreekt het over niet het huis van David, maar over het huis van God zelf. Het blijkt namelijk één huis te zijn. Het huis van David en het huis van God. Kent u die geschiedenis? Die geschiedenis was dat er zouden twee huizen gebouwd worden. Namelijk het huis van David, een paleis van David. En een huis, een paleis van God zelf, namelijk de tempel. En er wordt zelfs, ik weet niet zo gauw meer waar, maar er wordt zelfs ergens gezegd dat men heeft er zoveel jaar over gebouwd, over die beide samen. Hoe lang? 20 jaar, ik dacht het wel. Dat klopt natuurlijk precies. 20 jaar, dat moet ik het nog uitleggen. 20, 2, 2000. Dus de aanduiding van de tijd tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Door 20 jaar heeft men gebouwd over twee dingen, zeggen wij. Over de tempel van over het huis van David, het paleis van David en over de tempel van Jehovah. Jawel, natuurlijk. Daar staat er ook inderdaad. En historisch is het natuurlijk ook zo. Maar het feit dat er staat men heeft 20 jaar gebouwd over beide, wil inderdaad zeggen dat er in de praktijk niet verschillend gerekend wordt, maar dat er in de praktijk tot één geheel gerekend wordt. Hoewel twee verschillende aspecten zijn, zijn het aspecten van één en hetzelfde ding. En in de praktijk blijkt dat het huis van David hetzelfde is als het huis Gods. Waarom? Dat is heel gemakkelijk, omdat het hier staat, vers 14. Ik zal hem tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Maar hier werd gesproken over de zoon van David. En God zegt over de zoon van David, ik zal hem tot vader zijn. Wel, wiens zoon is hij dan? Wel, hij is de zoon van David en hij is de zoon van God. En dat betekent dat het huis van David en het huis Gods daardoor tot één worden. Dat is een kwestie van erfrecht. Onder de koningshuizen, onder de oude koningshuizen, is dat een heel eenvoudige gedachte. Er heeft men vaak geprobeerd om koninkrijken samen te voegen door de koningshuizen samen te voegen, via het huwelijk namelijk. Zodat er op een gegeven moment een zoon zou geboren worden die erfgenaam zou zijn van beide koninkrijken. Zodat de koninkrijken tot één zouden kunnen worden. Heel eenvoudige gedachte, dat is een Bijbelse gedachte. Want zo gebeurt het, het koninkrijk van Adam, of van mijn part van David, het maakt me niks uit hoor, het is toch hetzelfde. En het koningshuis van God zelf komen samen in één persoon, namelijk Jezus van Nazareth. En eigenlijk moet ik zeggen, de opgewekte, de Christus dus, de Messias. Nou, dat is het verhaal. En laat de Joden maar zeggen, onze God heeft geen zoon, hier staat dat hij er in één heeft. 2 Samuel 7, onthoud het goed. Staat het toch? En in Psalm 2 staat het ook. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dus God heeft een zoon. Ook de God der Joden, de God van Israël heeft een zoon. Wel degelijk, staat in hun eigen Oude Testament.
Is de naam
Elohim meervoud? Nee, uitdrukkelijk geen twee. Het is hooguit een meervoud. Dat is geen meervoud, het is een meervoudsvorm. Daar is verschil tussen namelijk, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Nee, het is geen tweevoud. Het is, als het al meer is, dan is het meer dan twee. Maar goed. Maar hier staat uitdrukkelijk dat de zoon van David tegelijkertijd zoon van God zou zijn. Wel, er is niks bijzonders aan. Zoon betekent, ik heb het zo vaak gezegd, zoon betekent erfgenaam. En men kan heel gemakkelijk de erfgenaam van twee verschillende mensen zijn. En men kan dus ook erfgenaam zijn van David, zowel als van God. En even tussen haakjes. David was de erf, van wie was David de erfgenaam? Als mens. Van wie? Wat leuk is dat ik Saul hoor en ik had wat anders verwacht. Dat is leuk, maar het is inderdaad goed. Maar ik had verwacht dat iemand, dat u zou zeggen Izzy of Jesse of hoe die maar heet. Weet je wel, van Boas en Rut. Daaruit werd geboren Obed en uit Obed werd geboren Jesse. En uit Jesse werd geboren David. Dus David is de erfgenaam van Jesse, van Obed, van Boas enzovoorts. Dat had ik verwacht. Hij is de erfgenaam van Jesse. De afgehouden tronk van Izzy, weet u toch? Het is net kerst geweest, dus dat weet u nou nog. Hè? En toch is hij de zoon van Saul. Saul wist dat en David wist dat en niemand ontkende het. En dat kan, maar het was dan via zijn huwelijk met een dochter van Saul. En daarna werd hij de erfgenaam van Saul. Wel een erfgenaam van Saul, maar hij was zo ongeveer de enige overlevende. Ik zeg zo ongeveer, want er was er nog één, maar daar wil ik het nou even niet over hebben. Hè? Maar dat kan toch? Nou, zo is het met de Messias. Dat is wat de Heer Jezus later aan zijn tijdgenoten vraagt. Herinnert u zich dat? Ja, het was voor uw tijd, dat weet ik, maar het staat in de Bijbel. Hè? Dat hij het vroeg. Wie is de Messias? Wie is de Christus? Wiens zoon is hij? En dan zeggen ze van David. En dan zegt de Heer, dat is leuk, maar hoe kan dan David hem zijn Heer noemen? Hoe kan dan David over de Messias spreken als over zijn Heer? Als hij de zoon van David is, waarom noemt David hem dan mijn Heer? Goeie vraag. Wiens zoon is hij? Wel, van David en van God. En hij is de zoon van David, maar David noemt hem Heer, omdat hij tegelijkertijd de zoon van God is. En dus meer is dan David. Die Joden wisten dat niet. De schriftgeleerden. Dat is dat woord wat ik ook las in dat artikel van Runia in de krant. Dat was leuk, hè? Die schriftgeleerden, de Bijbelgeleerden, hè? Wel van die dagen wisten dat niet. En er zijn heel wat meer dingen die ze tot vandaag aan de dag niet weten. David noemt hem zijn Heer omdat hij de zoon van God is. Hij is zoon van beide. Dat is wat hier gezegd wordt. En waar ik u aandacht voor vraag is dat dus geen onderscheid gemaakt kan worden tussen de Heer Jezus als de verlosser der wereld en tegelijkertijd als de koning der wereld. Ze geloofden het niet. En daar zit het hele verhaal. Ze waren niet bereid God te geloven op zijn woord. Hun fout was dezelfde als die men vandaag aan de dag maakt. Men gelooft niet in het geïnspireerde woord van God. Of andersom, men gelooft niet dat dit inderdaad Gods woord is. Men gelooft niet dat het geïnspireerd is. Men zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, die schreef maar wat en het deed maar wat. En men schrijft Mozes, die schreef maar wat. Want zoals Mozes het ontleend zou hebben aan Psalm 8, zo heeft Mozes het weer ontleend aan de Babylonische geschriften en dat soort flauwekul meer. Ik wil er niet eens over praten, want het is gewoon onzin. Het is gewoon een uitdrukking van ongeloof. En daarom weet men niet.
Maar was het niet meer dat ze het niet zagen,
omdat ze dus daar blind waren? Nee, daar. Ja, nee, goed begrijpen. Daardoor wordt men blind. Wanneer men altijd maar wegredeneert, wordt men blind. Dat is de gedachte. Ik heb het over een artikeltje in de krant van professor Dr. Runia. Met alle eerbied voor professor Dr. Maar Runia zie ik niet helemaal zitten. Professor Dr. gaat wel, hè. Maar Runia zie ik niet helemaal. Want hij gelooft de Bijbel niet. Hij zal het ontkennen, maar hij gelooft het niet. Hij zegt, de een praat van de ander na, de ander neemt dit en die doet zus enzovoorts. Wel, dan hebben we geen geïnspireerd woord van God. Je bent er niet met een verhaal te vertellen van ja, maar het wordt wel gebruikt en er zit een rijke geestelijke waarheid in, maar het is verder bedrog. Want zo zegt men het eigenlijk, hè. Men zegt het uit zijn duim, eigenlijk, maar er zit een rijke geestelijke waarheid in. Dat is natuurlijk onzin. Dat noem ik gewoon wartaal. En laat u niks wijs maken. Wat in het christendom gebeurt, dat gebeurt in het jodendom al veel langer, omdat het domweg veel langer bestaat. Namelijk, men praat over de schrift, men zegt het te geloven, maar gelooft het niet. En wat men doet, is het steeds omdraaien. Het enige wat ik uit dat bewuste artikel geplukt heb, is dat alles mag, behalve zeggen dat een bepaald schriftgedeelte rechtstreeks ondubbelzinnig spreekt over de Messias. Dat is een heel eenvoudig verhaal. Hij had geschreven in de krant over Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijn gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. En hij paste dat toe op de mens. Toen schreef van broeder van der Akker daarop terug. En die zegt, ja, dat kan wel wezen. Maar volgens Hebreeën 2 spreekt het over Christus. Want bovendien de staat zoon des mensen. En dat is dus Christus. En toen schreef Runia weer een artikel in de krant. Naar aanleiding daarvan. Dat hij het er niet mee eens is. Maar hij schrijft wel dat bijna alle bijbelgeleerden wel gezien hebben dat verband daar is. Maar ze zeggen gewoon dat het schrijven van de Hebreeënbrief hetzelfde doet als wat broeder van de Akker deed. Namelijk Psalm 8 pakken en zeggen het slaat op Christus. Terwijl de bijbelgeleerden erover eens zijn dat de psalmist nooit Christus bedoeld kan hebben. Maar daar hoeven die schriftgeleerden het niet over eens te zijn. Het gaat er maar om of de psalmist dat wist. En dan nog gaat het erom of degene door wie de psalmist geïnspireerd werd dat wist. En men zegt niks anders dan dat die woorden van Psalm 8 dus niet geïnspireerd waren in de zin van dat ze zou kunnen spreken ondubbelzinnig over Christus. Men zegt eigenlijk de schrijver van Psalm 8 wist niet dat het over Christus ging. Maar als Psalm 8 geschreven is door de geest zelf, zou die niet weten over wie het gaat dan? Ja, maar dat gelooft men niet. Men leest het, maar men gelooft het niet. En als de schrijver van de Hebreeënbrief door de inspiratie van de geest Psalm 8 aanhaalt, wat eveneens geschreven is door de inspiratie van de geest, betekent dat dus dat als Psalm 8 zegt, of als Hebreeën 2 zegt, Psalm 8 spreekt over Christus, dat dus in Psalm 8 altijd al zo geweest is, ook voor Hebreeën 2 geschreven. Het is heel eenvoudig. Het is altijd al zo geweest. En ik ga altijd nog wel verder dan Psalm 8, ik ga altijd gewoon naar Genesis 1. Zeg eens daar, God zegt, laat ons mensen maken, ons beeld en onze gelijkenis. Dan heeft hij het over Christus en over allen die in Christus zijn. Dat is een heel eenvoudige waarde, maar men ontkent dat. En daar zit de fout. Men doet alsof men een voorvechter is voor de schrift. Alsof men een voorvechter is van orthodoxie en bijbelgetrouwheid. Terwijl men in de werkelijkheid met de Bijbel omspringt. Alsof het een boek is gewoon geschreven door mensen in hun dagen en in hun tijd. En die net zo met de Bijbel omgaan als de gemiddelde mens van vandaag aan de dag. Namelijk, hij komt een tekst in de Bijbel tegen die hij wel kan gebruiken. En hij plukt hem er dus uit. En dan leest hem voor. En zo zou de schrijver van de Hebreeënbrief dat dan ook gedaan hebben. Zo doet Runia het ook elke dag. Dan komt de man mee aan de kost. Zo zit het nou eenmaal. Nee, dat is, ik denk niet eens dat hij het zal ontkennen. Zo ligt het namelijk. He? Men pakt een tekst van dat kunnen we mooi gebruiken. En de andere pakt men niet, want dat kan men niet mooi gebruiken. Maar dat zo'n tekst inderdaad op voorhand die betekenis heeft, wel, dat schijnt men te ontkennen, want er is niks, dat heb ik al vaak genoeg gemeten, is niks waar men zo tegen tekeer gaat als juist het toepassen van welke schriftplaats dan ook rechtstreeks en direct en ondubbelzinnig op Jezus van Nazareth.
Toen je met de geloven, ben je verteld.
Ja. Ja, ik weet niet wat je daaronder moet verstaan. Ik bedoel, daar kan ik ook geen antwoord op geven. Maar ik vind dit een demonstratie van ongeloof, laat ik het dan zo zeggen.
Hè?
Ja. Ja. Valt niet te ontkennen natuurlijk dat Hebreeën 2 Psalm 8 aanhaalt en zegt dit gaat over dit, en het toepast op Christus. Maar hij ontkent dat de schrijver van de Hebreeënbrief Hebreeën 2, dat Hebreeën 2 zou zeggen Psalm 8 spreekt over Christus. Hij wil wel horen, want dat kan hij niet ontkennen, dat Hebreeën 2 Psalm 8 toepast op Christus. Maar hij wil niet horen dat Hebreeën 2 zegt dat Psalm 8 spreekt over Christus. Hij zegt, nee, Psalm 8 spreekt over de mens. Maar Jezus was ook mens en daarom kan het mooi op hem van toepassing gebracht worden. Hij is immers het mens bij uitstek enzovoorts. En dus kun je Psalm 8 op hem van toepassing brengen. Maar dat is natuurlijk onzin. Psalm 8 spreekt niet over de mens in het algemeen. Spreekt maar over één. En hij wordt bij namen genoemd. Heere, de Heerscharen of zoiets is zijn naam. Zo staat het, hè? O Heere, nee, staat, o Heere onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Het is de naam die daar gegeven wordt aan de Zoon des Mensen. Maar hij gaat ervan uit dat als in Psalm 8 staat Zoon des Mensen, dan betekent het wat anders als dat er wanneer er Zoon des Mensen staat in de Evangelie. En dat is weer wat anders dan als het staat in Handelingen. Of in Ezechiël. Nou, daar zit de fout. Men gelooft niet dat er één schrijver is die dezelfde term altijd opnieuw in dezelfde betekenis gebruikt. Het stond de grond uit in dat stuk.
Ja, de ene zei dit, zei en de andere zei dat.
Ja. Ja. De Heer Jezus gebruikt de titel Zoon des Mensen voor zichzelf. Maar in Psalm 8, dat is de psalmist die dat schrijft. En dat is dus heel wat anders. En dan heeft de uitdrukking dus een heel andere betekenis. Nou, daar heb je nou de onzin. En daar gaat alle theologie op mank. En het grote verschil tussen wat al die theologen doen en wat wij doen is dat wij al diezelfde uitdrukking van de hele Bijbel gewoon bij elkaar zetten. En dan op een of andere wijze gedwongen worden om één betekenis aan diezelfde uitdrukking toe te kennen, die altijd en overal de hele Bijbel door past. Welke betekenis we ook geven aan het begrip Zoon des Mensen, het moet altijd kloppen, waar het ook in de Bijbel voorkomt, om de eenvoudige reden dat dat diezelfde term steeds herhaald wordt. En dus wordt er hetzelfde mee bedoeld. En als dat voor ons gevoel niet zo blijkt te zijn, komt het omdat wij een verkeerde opvatting hebben over wat de uitdrukking betekent. Maar het moet duidelijk zijn, als we onder Zoon des Mensen verstaan, erfgenaam van Adam. Nou, dan past het altijd. En de uiteindelijke erfgenaam van Adam is de laatste Adam, dat is Christus, dus dat kan niet missen. En aangezien de hele schrift dat op voorhand weet, is het dus zo dat als er al bij wijze van spreken al zou de titel in Genesis voorkomen, dan zou het daar al over gaan. En zelfs mij hebben ze op de gereformeerde school in de tijd al wijsgemaakt dat toen Eva Kain baarde, dat ze dacht dat Kain de Messias was. Nou, zo is het nou maar net. Dat was de eerste zoon des mensen, de eerste zoon van Adam. Dat is niks nieuws wat ik u vertel, hoor. Zie. Alleen men ontkent dat in de officiële kringen. Maar je ziet bevestigd wat ik in het begin van de avond al zei. Wij als gelovigen staan buiten de wereld. En zo u wilt, eventueel buiten de kerk. En ik hoop dat u weet wat ik daaronder versta dan. Ik heb het wel eens gehad, laat ik dat dan nog even vertellen. Ik heb het wel eens gehad dat ik met Ben bij mij thuis gewoon op kantoor even wat zat te brainstormen, heet dat. Dan moeten we even wat uitzoeken. Willen we wat weten? En dan komen alle boeken op tafel enzovoorts. De Bijbel natuurlijk in de eerste plaats. En concordanties en woordenboeken, weet ik het allemaal. En dan zoeken we een woord op, waar het maar in de Bijbel voorkomt. Overal, op een reis. En ik heb wel eens meegemaakt dat hij een lachen uitbarstte. Hij zegt, mijn collega's of mijn professoren moesten me nou eens bezig zien. Zij zeggen dat het zo moet, maar niemand doet het ooit. Hij zegt, wij doen het. Namelijk de Bijbel nazoeken, kijken waar een uitdrukking voorkomt en vergelijken en zien dat het dezelfde betekenis heeft, overal waar het voorkomt. Omdat wij de eenheid van de Bijbel erkennen. Niet alleen als een theorie die je doorgeeft en zodat we allemaal zeggen, ja, wij geloven in de eenheid van de Bijbel. Nee, het gaat om een praktische aangelegenheid, dat is het uitgangspunt bij de bestudering van de schrift. Het is één boek. En niet een verzameling van allemaal losse boekjes die toevallig bij elkaar komen, waarbij je nooit kan weten of het een wel hetzelfde bedoelt als de ander. Het is één hand, het is de hand Gods, het is één geest, de geest Gods namelijk, die het boek geschreven heeft. Nou, dat is wat wij vasthouden. Maar goed, ik moet nodig terug naar 2 Samuel 7. Dan gaat het dus om dat daar een belofte gedaan wordt over zaad van David. Terwijl David zou sterven, zou de troon van het zaad van David bevestigd worden. En ik zeg u meteen dat Nicodemus had moeten weten dat dit slechts tot stand kan komen door wedergeboorte. Want de troon van een gewoon mens kan niet bevestigd worden, want de mens zelf sterft. En dan houdt zijn troon ook op. En als hier dus gesproken wordt over de zoon van David, een erfgenaam van David, die uit zijn lijf zou voortkomen en wiens stoel zou bevestigd worden tot in eeuwigheid, wil dat betekenen dat het iemand moet zijn die eeuwig leven heeft. Dan zijn twee mogelijkheden of het is God zelf, of het is een mens die uit de dood is opgestaan. En in de praktijk blijkt daar geen verschil tussen te zijn. Want het is een mens die uit de dood blijkt te zijn opgestaan en het is God zelf. Het is de Heer Jezus namelijk, van wie gezegd wordt, even de hand er nog bij houden hoor, van wie gezegd wordt in Romeinen 1, prachtige versen zijn dat. Romeinen 1, het evangelie van God, van zijn zoon, vers 3, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Ja, ja. Het is de Zoon van God die geworden is uit het zaad van David. Dat betekent dat hij dus tegelijkertijd de Zoon van David is. Althans naar het vlees, naar de geest is hij Zoon van God, naar het vlees is hij Zoon van David. En dan vers 4, die krachtelijk bevestigd of bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Nou, daar heb je hem. Naar het vlees, zoon van David, maar naar de geest der heiligmaking is hij de zoon van God. En wel door de opstanding der doden. En hij is Jezus Christus, onze Heere. Jehoshua, Mashiach, onze Jehovah. Daar heb je alle namen op een rijtje. En nu ziet u, het is de Romeinenbrief, die begint met het uiteenzetten van het evangelie van God. Kortom, het evangelie van Christus, de Romeinenbrief die uiteenzet op welke wijze een zondaar voor God gerechtvaardigd wordt. Maar het begint met te zeggen dat onze zaligmaker zelf de zoon van David is en de zoon van God gelijktijdig. Zodat het een directe verwijzing is naar 2 Samuel 7. Nou, ik was even aan het zoeken of het soms een verwijzing erbij gezet was door de vertalers, maar dat zie ik zo gauw niet. Maar ik ga maar even terug naar 2 Samuel 7, waar we waren in vers 14, waar dan staat, ik zal hem tot vader en hij zal mij tot zoon zijn, waarna er gezegd wordt, terwijl als hij misdoet, zo zal ik hem met mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Wel, dat kun je zo leggen naast Jesaja 53. Om maar eens wat te noemen dan, hè. Ja, het namelijk waar gesproken wordt over het lijden dat op de Heer Jezus komen zou. Er staat, terwijl als hij misdoet, zo zal ik hem met mensenroede, met plagen der mensenkinderen straffen. Want onze misdaden heeft hij gedragen en daarom werd hij gestraft en geplaagd. Maar, staat er, mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Want bij Saul was het definitief. Maar het oordeel wat over de Heer Jezus kwam, was in die zin niet definitief, namelijk hij stond op uit de dood. Hij droeg de straf voor onze misdaden, maar hij stond op uit de dood. En dat voor altijd, en dat komt overeen met het volgende vers, namelijk, doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. En er wordt hier dus gesproken over de dood en opstanding van Christus. Wel, niet met zoveel woorden, niet zo uitdrukkelijk. Iemand die het niet geloven wil, hoeft het ook inderdaad niet te geloven. Maar zij die dit al geloven omdat het ergens anders in de Bijbel sowieso staat, hebben geen moeite om dat hier ook te zien. Bovendien slaat dit op Salomo. Maar kun je toch niet zomaar op Salomo van toepassing brengen? Integendeel, zijn huis was niet bestendig en zijn koninkrijk was niet tot in eeuwigheid enzovoorts. En bovendien was het niet voor het aangezicht van David. Ontgaat u dat misschien, vers 16? Er staat, doch uw huis zal bestendig zijn, het huis van David. Zal namelijk bestendigd worden in de zonen Davids. En uw koninkrijk tot in eeuwigheid, het zal bestendig zijn, namelijk tot in eeuwigheid. En dat voor uw aangezicht, dat betekent dat David er zelf getuige van zou zijn. Hoe kan dat nu weer? Want het zou pas komen nadat David overleden zou zijn. En toch staat het er, voor uw aangezicht. En zo is het maar net. Want het koninkrijk zal zijn tot in eeuwigheid, maar David leeft in de eeuwigheid. Het gaat om een eeuwig koninkrijk van de zonen Davids. En dat zal zijn voor het aangezicht van David. David zal getuige zijn van die heerschappij en van dat koninkrijk. Wel, dat is na de jongste dag, daar gaat het niet om, maar het is toch zo?
Dat is interessant, want die bond
Ja, bijna iedereen, broeder van Dakken. Daarom sta ik er zo uitgebreid bij stil. Bijna alle belangrijke... Nou, dwaalleren, dat vind ik zo'n groot woord. Maar bijna alle belangrijke christelijke stromingen gaan fout op dit punt. Namelijk bij de aanvang van onze tegenwoordige bedeling. Daar gaat men fout. Omdat men de aard van die bedeling niet begrijpt.
Deze mensen die net in het water waren.
Precies, ja.
Want voor uw aanzicht. Ja. Zeggen dat het koningshuis is nooit onderbroken van David. Want dat zijn Engelse...
Ja, dat weet ik.
Hier staat voor uw aangezicht.
Ja. Men zegt dat het koningshuis van David altijd gecontinueerd is. Dat is natuurlijk niet waar. Maar men zegt dan dat het gecontinueerd zou zijn in het Engelse en het Nederlandse koningshuis. Omdat dat zou afstammen van David op een of andere wijze. Dat heb ik me ook eens wijs laten maken. Totdat ik in Engeland zelf de literatuur erover tegenkwam waarop dat gebaseerd is. Ik wil u dat, als u de prijs opstelt, wil ik u dat wel eens ter inzage geven. Daar wordt dus een Engels boek. Oh, ik kan niet lezen. Nou ja, goed. Maar daarin wordt geredeneerd hoe dan die connectie tot stand is gekomen. Nou, dat hangt aan een zijden draadje. Daar moet je wel erg veel geloof voor hebben. Omdat ik had dat wel best willen geloven, namelijk. Maar ik kan dat niet geloven, omdat het rust op zoveel onwaarschijnlijkheden. Dat, ja, en de profeten van ouds komen erin voor enzovoort. Maar dat is zo'n wild verhaal. Dat nadat ik dat gelezen had, is mijn vertrouwen daarin danig geknakt, mag ik wel zeggen. Hè? Bovendien heb je, als je zegt dat het koningshuis van David nu nog bestaat in het Engels en Nederlands vorstenhuis, dan moet ik toch zeggen, dan heb je toch een wat merkwaardige kijk op wat een koning eigenlijk is voor een ding. Ik heb alle respect voor Beatrix, maar ik heb weinig respect voor haar koningschap of koninginnenschap, of hoe je dat maar zegt. Ik hoop dat u dat begrijpt. He? Want het betekent namelijk niks. Nee, nou goed, ik wil er niet verder op ingaan, maar ik vind het sowieso een tragische zaak. Maar dat het huis van David zou zijn, dat vind ik helemaal tragisch. Wij kennen namelijk de zoon van David. We kennen hem in de Bijbel, want daar gaat het verhaal op stuk. Hè? Ik heb die dingen ook allemaal bestudeerd, daar ben ik mee begonnen zelfs. Omdat het randgebieden van de Bijbel waren, denk ik, dat wil ik toch weten. Maar juist daardoor ben ik gekomen bij de Bijbel. Omdat dat betrouwbaar bleek te zijn, altijd opnieuw. Wij kennen in de Bijbel namelijk een geslachtsregister van David en lijst van rechthebbers op de troon van David, Matthäus 1. En die lijn die komt niet terecht in Nederland of in Engeland of waar dan ook. Hè? Nee, die komt gewoon terecht bij Jezus, bij Jozef van Nazareth, de zoon David, zo wordt hij daar genoemd, dezelfde Matthäus 1. En hij komt terecht daarom bij zijn erfgenaam weer, dus bij Jezus van Nazareth. En de lijn had ook kunnen gaan via Jacobus of Judas of weet je veel, de broeders des Heren. Maar dat gaat niet, die lijn houdt daarop. En die lijn gaat ook niet verder, omdat hij leeft en nog steeds leeft en zal blijven leven. En dat is het hele verhaal. Er is geen omweg, er is geen truc aan de gang, er zijn geen dingen die wij niet weten. Het gaat om een heel eerlijke zaak. De koning van het huis van David is gezeten op de troon van God, omdat hij erfgenaam is van David en van God. Zie? En dat is wat ik u wil laten zien. Hier in 2 Samuel 7 wordt gesproken over een eeuwig koninkrijk. En aangezien dit een overeenkomst is, is er dus sprake van een eeuwig verbond. Een eeuwig verbond met betrekking tot het huis, het koningshuis van David. En met betrekking tot het bouwen van een huis voor God. Dat is vers 13. Die zal mijn naam een huis bouwen. En die twee dingen horen bij elkaar.